Gemeente, laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 25, tweede vers. Heer, ai, maak mij uw wegen, door uw woord zijn geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Wat er verder volgt in Psalm 25, tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen uit Jesaja 61. Wij noemden u Jesaja 61. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En zingen we na de geloofsbelijdenis Psalm 86 vers 9. Doe een teken mij ten goede dat mijn haat is in uw woede. Mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Spreken nu in ieder in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen wederoprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben, want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Alle die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken.
Gemeente, zingen we tot voortzetting van ons samen zijn Psalm 119, het derde vers en ook het 14e en het 17e. Het derde: och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Ik hield aan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Vers 14: och, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En wat er ook verder volgt in vers 17: leer mij, o Heer, een weg door u bepaald, dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 3, 14 en 17. En ook vanmiddag zijn de collecten weer voor helpende handen, de kerk en de schulddelging. Gemeente, onze tekstwoorden voor de prediking van Gods woord in het middaguur kunt u vinden in Jesaja 61 en daarvan de eerste drie versen, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. De geest des Heeren Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om den treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt worden. Deze woorden van Jesaja en van de Heilige Geest zelf bepalen ons bij: de geest des Heeren Heeren was op mij. En dan staan we met de hulp des Heeren stil bij drie gedachten. Het jaar van de jubel, als tweede goed nieuws voor elk benauwd geweten, en als derde het jaar van het welbehagen. Drie gedachten. Het jaar van de jubel, goed nieuws voor elk benauwd geweten, en als derde het jaar van het welbehagen. Gemeente, deze woorden vormen de tekst van de eerste preek die Christus ooit gehouden heeft in zijn eigen synagoge te Nazareth, nadat hij door zijn vader aangespoord was. Bij zijn doop werd hij plechtig aangesteld tot het werk van de bediening. De hemelen werden geopend en de Heilige Geest daalde gelijk een duif op hem neer. En er geschiedde een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En zo verenigden zich de Vader en de liefhebbende Geest in het zenden van de Zaligmaker, zodat hij daar niet liep zonder te zijn gezonden. Hij kwam niet om zijn eigen wil te doen, maar de wil desgene die hem gezonden had. Nadat hij op deze wijze door God aangesteld was, vermeldt Lucas 4 ons dat hij in de kracht des Geestes terugkeerde naar Galilea en dat hij te Nazareth kwam, waar hij was grootgebracht. Wel nu, gemeente, de Heere Jezus koos voor zijn eerste openbare bediening juist dit Bijbelgedeelte van de profeet Jesaja om aan de hand daarvan het nut en het doel van zijn komst en zijn bediening en werk uit te leggen. En waar zouden wij in de hele Bijbel woorden kunnen vinden die geschikt te zijn om uit te leggen wat de reden is dat de Geest ook vandaag nog gezonden wordt? De Geest des Heeren, de Geest des Heeren Heeren is op mij. De taal die hier gebruikt wordt is ontleend aan de taal van het jubeljaar. God stelde onder de Joden niet alleen de Sabbatdag in, die er vanaf de schepping was geweest, maar hij stelde ook een Sabbatjaar in. 6 jaar lang moesten zij hun akkers bezaaien en hun wijngaard snoeien en de opbrengsten daarvan inzamelen. Maar het 7e jaar moest een Sabbat der rust voor de Heere zijn. Zij mochten dan het land niet bezaaien, nog hun wijngaard besnijden, nog de inkomst daarvan inzamelen. En na 7 van die Sabbatsjaren waren ze dus 49 jaar verder. En dan moest het 50e jaar het jubeljaar zijn. Het was op de grote verzoendag, de dag waarop de hoge priester met bloed het heilige der heiligen inging. De dag waarop de bok werd weggezonden de woestijn in, dragende de zonde van het volk in een land van vergetelheid. En op de avond van die dag werd met bazuinen het jubeljaar uitgeroepen over de gehele lengte en breedte van het land. Het geluid van deze zilveren trompetten was in die tijd een geluid dat voor de armen en gebrokenen van hart, de vaak zo verdrietige mensen, goed nieuws betekende. Want al zijn of haar schulden werden ongedaan gemaakt. Al de familiebezittingen werden teruggegeven. Het was een aangenaam geluid voor de gevangenen in zijn kerker of gevangenis. En de slaaf achter de tralies. Want iedereen moest in vrijheid worden gesteld. Kortom, het was een jaar van blijdschap en jubel. En dit jubeljaar bevat drie treffende beelden als we zien de boodschap van het evangelie. Als eerste, het jubeljaar werd uitgeroepen aan het eind van de dag, na de verzoening, nadat de hoge priester zijn werk had gedaan. En zo volgt het blijde nieuws van het evangelie, de dood van Christus en de verzoening door Jezus. Als tweede beeld zien we dat het jubeljaar werd aangekondigd met het geklank van de bazuin. En zo moet het evangelie verkondigd worden door een duidelijke en hoorbare prediking. En als derde beeld zien we dat het jubeljaar was een boodschap die verheugend nieuws bevatte voor een ieder in het land Israël. En zo is het evangelie ook bedoeld als een boodschap van blijdschap en vrijheid voor ieder schepsel onder de hemel. In de woorden van onze tekst wordt de blijde boodschap van het evangelie aan ons voorgesteld in de taal van het jubeljaar. En Jezus zelf is de heraut. En nu onze tweede gedachte. Goed nieuws voor elk benauwd geweten. De bediening van Christus en van al zijn getrouwe dienaren is bedoeld om goed nieuws te brengen voor elk benauwd geweten. De zachtmoedigen, de gebrokenen van hart, de gevangenen, de gebondenen zijn allemaal namen voor diegenen die beangst en bekommerd zijn over hun ziel. Zij die zich grote zorgen maken hoe het ooit goed moet komen tussen God en hun ziel. De verscheidenheid van namen lijkt bedoeld te zijn om ons te leren dat mensen niet altijd op dezelfde wijze van zonde overtuigd zijn. Dat er verschillende wijzen zijn waarop bekommering van de ziel zich voordoet. En als eerste zien we dan op de zachtmoedige. Of zoals onze Heer het zelf in Lucas 4 weergeeft, de armen. Dat zijn niet zij die teder, zachtaardig en beminnelijk in hun natuurlijke aanleg zijn. Want hoeveel tedere karakters zijn er in de wereld die nooit verheugend nieuws zien in de woorden van de zaligmaker? Nee, de zachtmoedigen hier zijn zij die overtuigd zijn van zonde. Eens dachten zij dat ze rechtvaardig waren voor God. Ze zeiden dat ze rijk en verrijkt waren en geen dings gebrek hadden. Maar nu weten ze dat ze ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt zijn. Eens was hun hoop gegrond op het verschil tussen hen en andere mensen. Hun gebed was: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. Maar ze zijn erachter gekomen dat er geen verschil is tussen hen en andere mensen. Dat zowel grote als kleine zonden uit 1 hart voortkomen. Een hart dat van God vervreemd is. Zij staan van verre en durven niet eens hun ogen naar de hemel op te heffen. Maar slaan op de borst zeggende: o God, wees mij zondaar genadig. Eens zochten zij hun eigen gerechtigheid te laten zien. Nu laten zij die ijdele poging varen. Want zij voelen dat hun beste gerechtigheid maar een verwerpelijk kleed is. Ze zijn als de man in Bunyans christenreis die in lompen was gehuld, met zijn rug naar zijn huis gekeerd en die de klagelijke uitroep slaakte: wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Als tweede zien we op de gebrokenen van hart. Dit zijn mensen die een nog heviger strijd hebben gestreden om zich te rechtvaardigen dan de hiervoor genoemde zachtmoedigen. En die na alle strijd als gebrokenen van hart neerzitten. Ze hebben geprobeerd om de gehele wet te vervullen. Ze wegen hun zonde af tegen hun deugden. Ze brengen uit hun vorig leven een aantal goede eigenschappen naar voren die in Gods boek tegenover hun zonden kunnen worden gezet. Maar helaas, Gods woord komt hun tegen. Wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Hij wordt gedreven tot zelfverbetering en tot het leiden van, indien mogelijk, een volmaakt leven in de wereld. Maar toch zitten zijn oude zonden hen op de hielen en hij kan ze niet van zich afschudden. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. En nu neemt hij zijn toevlucht tot de godsdienst. Hij zal een godsdienstig mens worden en echt, dat zal hem redden. O, wat bidt hij ernstig. Wat woont hij Gods inzetting en getrouw bij. Hij is werkelijk een bekommerd mens. En al zijn buren kunnen het verschil opmerken. Maar ach, hij is nog steeds bezig met het laten zien van zijn eigen gerechtigheid. Als God hem echter weer eens de diepte en de geestelijkheid van de wet of van zijn eigen onveranderlijke heiligheid laat zien, dan roept de arme zondaar met Job uit. Hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Zie omhoog, arme ziel. Het is de zaligmaker die spreekt. En die tot u spreekt. De geest des Heeren, Heeren is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondene opening der gevangenis. Het is waar dat u nooit iets kunt doen om uzelf te rechtvaardigen. Maar God de Vader heeft Jezus juist met het oog hierop gezalfd. Opdat hij zou kunnen doen wat u niet kunt doen. Dat hij de wet volmaakt zou kunnen gehoorzamen. Haar ganse vloek dragen. Niet voor zichzelf, maar in plaats van zondaren. En het is het nut en het doel van de prediking om u deze zaligmaker te verkondigen. Dat hij gekomen is om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Er is maar één blik voor nodig. En u bent behouden. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Er is maar één geloofsdaad voor nodig. En u bent behouden. Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Net zoals een moeder die een ongehoorzaam kind heeft. En alle methoden uitprobeert om haar kind tot onderwerping te brengen. Nu eens handelt ze zachtjes en liefdevol met hem. Dan weer laat ze haar gezag over hem gelden. Maar alles tevergeefs. Hij wil niet in bedwang worden gehouden. En moeder zit er tenslotte gebroken bij neer. Zo is het ook met de ziel die elke mogelijkheid heeft uitgeprobeerd om zichzelf te rechtvaardigen voor God. Als hij overtuigd is geraakt van de zinloosheid van elk eigen plan, zit hij gebroken ten neer en roept uit wat een zekere arme ziel eens uitriep. Het is verloren. Nu is het geheel verloren. Ik kan niets doen om mijzelf te behouden. Ach, is er één ziel hier die zo overtuigd is van de zonde? Is er één arme ziel die gebroken van hart is, die van alle vertrouwen op zijn eigen vindingen en inspanning om zalig te worden is afgebracht? Ligt er iemand van u aan de voeten van soevereine genade? Iemand die het voelt dat het recht en billijk zou zijn als God hem in de hel zou werpen? Zie omhoog, arme ziel. Het is de zaligmaker die spreekt. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. God de Vader heeft Jezus juist met dit doel gezalfd, dat hij zou sterven voor zondaren, zelfs voor de voornaamste zondaar. U kunt uzelf niet rechtvaardigen, maar zie op het volbrachte werk van Christus en geloof in hem, steun op hem en word behouden. Zie zijn bloed vrij stromen, het reinigt van alle zonden. Zie hoe hij zijn gerechtigheid vrij wordt aangeboden. Zij rechtvaardig van alles, waarvan de zondaar door de wet van Mozes niet gerechtvaardig kon worden. En als derde is er ook goed nieuws voor de gevangenen en de gebondenen. Sommige mensen die door God wakkergeschud worden, worden zoals we hiervoor behandeld hebben, bekommerd vanwege een vroegere zonde, vanwege die schuld die op hen ligt. Ze zien op de veelheid van hun zonden terug, als zand dat aan de oever der zee is. Vele mensen worden echter bekommerd over hun huidige en toekomstige zonde, vanwege dat inwonend verderf. Ze zien dat hun hart onafgebroken modder en slijk opwerpt. Dat zijn zij die zichzelf gevangen en gebonden voelen in de kettingen van verdorvenheid. Als Gods geest echt zijn werk in het hart begint, als hij werkelijk een ziel leert hoe walgelijk hij is, o, wie kan dan de gevoelens beschrijven van een ziel die eerlijk een blik naar binnen slaat? Als hij zichzelf waarneemt en ziet hoe elk vermogen en elke hartstocht van zijn ziel neigt tot de dingen die God haat. Hoe zijn hartstochten door de zondige gewoonte van menig jaar een weg gebaand hebben door zijn hart. Hoe de zonde zich over zijn hart heeft verspreid door haar gehaarde wortels om zijn ziel heen te winden en te wentelen. Net als de klimop die een oude toren bedekt door haar vezels om elke steen van het gebouw te wikkelen. Wie kan vertellen met hoeveel pijn hij uitroept? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Wat zal het mij baten als al mijn vroegere zonden vergeven zullen zijn en ik als een ellendige gevangen achtergelaten word met dit op de zonde gerichte hart? Ach, is er iemand van u zo overtuigd van zonde? Is er iemand van u zo wakker geschud dat hij voelt hoe ellendig het is dat hij een zondig hart heeft? Ik wenste wel dat er velen waren. Ik wenste wel dat er één was. Zie omhoog, arme ziel. Het is de zaligmaker die spreekt en die tot u spreekt. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Weliswaar kunt u uzelf niet in vrijheid stellen, maar God de Vader heeft juist Jezus met dit doel gezalfd, opdat hij zou kunnen doen wat u niet kunt. En het is juist het nut en het doel van deze prediking onder u, om u te overtuigen dat u in Christus moet worden geplant, dat u ook zo deze vrijmoedige geest mag ontvangen. En als de Zoon u vrijmaakt, dan zult u waarlijk vrij zijn. Wie heeft niet mensen gekend die slaven waren van ellendige zonden, die op de momenten dat zij nuchter en ernstig waren, als een kind huilden over deze slavernij? Arme gevangen ziel, u bent inderdaad in de greep van een machtige vijand. U kunt uw boeien niet verbreken. U kunt niet door uw gevangenismuren heen graven. Zal ook een moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Maar zie op Jezus. En vind blijdschap en vrede in het geloven. En de geest der heiligmaking zal u gegeven worden. Om u tot een nieuw schepsel te maken. God zelf zal in u wonen. En hij die voor u is, zal meerder zijn dan alle die tegen u kunnen zijn. En als vierde is er echter ook goed nieuws voor de treurige Sions. De zachtmoedige, de gebrokenen van hart, de gevangenen en de gebondenen waren duidelijk degenen die helaas nog nooit in Sion waren gebracht. Wel waren het ontwaakte en bekommerde zielen. Maar Jezus heeft vooral ook troost voor de treurige Sions, voor zijn eigen volk, die verdrietig zijn, omdat zij in duisternis wandelen en geen licht hebben. Gelovigen hebben helaas tijden van duisternis, van benauwdheid en van treurzang over zichzelf. Elke gelegenheid die zij nuttig hadden kunnen besteden, maar verloren is gegaan. Elk woord dat zij in het belang van hun meester hadden kunnen spreken, maar niet hebben gesproken. Elk nieuw geval waarin zij zich schaamden om Christus voor de mensen te belijden, is een nieuwe aanleiding tot droefheid voor ieder waar kind van God dat een kruimel geloof heeft ontvangen. Vrienden, als u niet weet wat het is om te treuren, dan weet u ook niet wat het is om een christen te zijn. Jezus brengt echter verheugend nieuws voor de treurige Sions. Hij voorziet in elke behoefte. Lees maar in vers 3. Een sierlijke kroon voor hun as. Vreugdeolie voor hun treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Is er één treurende gelovige hier? Kijk eens naar boven, arme ziel. En aanschouw uw Here. Hier ligt het grote geheim van een leven van vrede en blijdschap. Waardoor ontving u voor het eerst vrede? Was het door een blik in uw eigen hart te slaan? Of door Jezus te zien? Laat dat de weg zijn waarin u tot het einde toe vrede vindt. Sla een blik naar binnen als u het benauwd wil krijgen. Maar sla een blik buiten uzelf op Jezus als u vrede wilt hebben. Zie je in zijn hand een sierlijke kroon die hij heeft verworven door zijn gerechtigheid. Hij biedt deze kroon aan in plaats van uw as. Zie de vreugdeolie, de geest die hij ontvangen heeft van de Vader. Hij biedt die aan in plaats van tranen van uw rouwklacht. Zie het gewaad des lofs, het witte kleed waarin al de verlosten het nieuwe gezang zingen. Hij biedt dat aan in plaats van uw benauwde geest. Zie dan altijd op Jezus, treurige te Sion. Zie op zijn smart, zodat uw eigen smart zal mogen genezen. Zie op zijn uitgestrekte handen aan het kruis, opdat uw handen uitgestrekt zullen mogen zijn in dankzegging. Zie op zijn gekweld lichaam, opdat u vreugde en vrede zult mogen hebben in uw ziel. Schuil in zijn wonden, zodat uw eigen wonden zullen mogen genezen. Zie op zijn doornenkroon, opdat u de erekroon zult mogen dragen. En nu tot slot onze derde gedachte. Het jaar van het welbehagen des Heren. Maar zingen we nu eerst Psalm 147. Het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smart en wat er verder volgt. Psalm 147, het tweede vers. hebben stilgestaan bij het jubeljaar. Als tweede het goed nieuws voor elk benauwd geweten. En nu als derde het jaar van het welbehagen des Heren. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte merken we op dat Jezus is gekomen om het jaar van het welbehagen des Heren uit te roepen. Omdat Christus begint met een blijde boodschap voor de zachtmoedigen, de gebrokenen enzovoort, zouden sommige zielen daarom kunnen gaan denken dat hij voor niemand anders een boodschap heeft dan voor een benauwd geweten. Wellicht, zegt een eerlijke ziel, ik ben niet zachtmoedig, nog gebroken van hart, nog gevangen, nog gebonden. Ik ben geen treurige Sion en daarom heeft Jezus geen boodschap voor mij. O ja, die heeft hij wel. Want hier voegt hij een zinsnede in waar iedereen binnenvalt. Hij roept al meteen in vers 2 het jaar van het welbehagen des Heren uit. Deze zinsnede is ontleend aan het jubeljaar. In dat jaar werden de zilveren trompetten geblazen over het gehele land en werd vrijheid bekendgemaakt aan iedere inwoner daarvan. Iedereen kon dit horen, want de trompet werd voor een ieder geblazen. En zo is het nu ook. Dit is het jaar van het welbehagen des Heren. De weg des heiligdoms is openbaar gemaakt. God heeft alle belemmeringen aan zijn kant weggenomen. Er is niets dat de zaligheid van een ieder van u in de weg staat. Als u alleen maar wilt komen. Wij zijn niet gezonden om die trompet alleen maar voor de zachtmoedigen of de gebrokenen van hart te blazen. Maar voor iedereen, wie u ook bent, bent u een trotse eigen gerechtige zondaar, met een hart dat niet door schuldbesef verslagen is. Zoekt u uw eigen gerechtigheid te laten zien, of bent u een slaaf van verborgen zonde, terwijl u op uw vrijheid prat gaat? Ach, arme ziel, zeg niet dat wij niets voor u hebben. Jezus heeft juist deze woorden in uw belang gesproken. Hij is gekomen om het jaar van het welbehagen des Heren bekend te maken. Het jaar waarin de snoodse zondaar tot God mag naderen door Jezus Christus. U denkt dat de zachtmoedigheid en het feit dat iemand gebroken is van hart geschiktheden zijn om in Jezus liefde aan te bevelen? Maar dat zijn ze geenszins. Jezus heeft ook hen lief, die niet treuren vanwege de zonde. Jezus heeft het allermeeste medelijden met degene van u die het allergelukkigste zijn in hun zonde. Ja, en als u zo zult leven en zo zult sterven, zal Jezus over u wenen en zeggen, och, of gij ook bekendet, ja zelfs u, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte merken we verder op dat het jaar van het welbehagen des Heren ook de dag van de wraak is. Dat is altijd al zo in de wereld geweest. Dat was het ten tijde van de zondvloed. Noach was een prediker der gerechtigheid. Dat wil zeggen van Christus gerechtigheid. Hij predikte het jaar van het welbehagen des Heren, maar ook de dag der wraak. Hij deed 100 jaar over het maken van de ark, zodat elke klap van zijn hamer op het goverhout een klap was op de harten van zondaren en smekend om zich te bekeren. En toch verhardde men zich onder de prediking die bedoeld was om hen wakker te schudden. Want zij kochten en verkochten, trouwden en gaven ten huwelijk uit, tot de dag toe waarop Noach in de ark ging. En hetzelfde water dat de ark boven de toppen van de bergen uitteelde, daarin verdronk ook de gehele goddeloze wereld. Wat voor het kleine gezin van de verlosten leven betekende, betekende voor alle andere mensen de dood. Het was zo toen Sodom verwoest werd. Juist het bezoek van de engelen dat bedoeld was om verlossing te brengen, werd door deze goddeloze sodomieten veranderd in een bezoek van wraak. Zij kwamen om het aangename jaar van het welbehagen des Heren bekend te maken. Maar het was ook de dag der wrake onze Gods. Precies, dezelfde boodschappers die boodschappers des hels waren voor Lot en zijn kinderen, werden door de hardheid en ontzaggelijke zondigheid van de mannen van Sodom tot boodschappers van wraak voor alle anderen. En zo was het ook toen Christus kwam. Hij werd gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Hij die een rotsteen was voor allen die in hem zouden geloven, werd een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor allebei de huizen van Israël. Het hele leven en sterven van Jezus toonde aan dat hij wenste dat iedereen tot hem zou komen en het leven zou ontvangen. De laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En nogmaals riep hij: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen wel een willen bijeenvergaderen, gelijkerwijze hen naar kiekers bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gelieden hebt niets gewild. De dag van hun genadige bezoeking hebben zij veranderd in een dag van donkerheid en duisternis. Gods dienaren maken nog steeds het jaar van het welbehagen des Heren bekend. En nog steeds wordt hij door velen in de dag der wraak onze Gods veranderd. Dezelfde prediking waardoor God wakker schudt en redt al degenen die geloven, wordt door velen veranderd in een middel waardoor zij nog verder in een eeuwige slaap wegzinken. Wat voor iedereen bedoeld is als de reuk des levens ten leven, wordt voor de meesten een reuk des doods ten dode. Het is dezelfde zon die door haar stralen was doet smelten en klei verhardt. Vrienden, u kunt vandaag Gods huis niet verlaten zoals u erin bent gekomen. Het woord dat u gehoord hebt, moet u bekeren of uw hart verharden. Ik neem heden God tot getuige dat het de begeerte en het gebed van ons hart voor u is en altijd is geweest dat u behouden zult mogen worden. We zullen nooit kunnen spreken zoals wij behoren te spreken. Maar zoveel als in ons vermogen ligt, hebben wij tot uw zaligheid de gehele raad Gods verkondigd. Er is niemand van u wiens zaligheid wij niet begeerd hebben en waarvoor wij niet geworsteld hebben. Nee, wat meer is, want wat zijn de wensen van een worm? Er is niemand van u wiens zaligheid Christus niet heeft begeerd. En zult u allen behouden worden? Zult u vanmiddag bewogen kunnen worden om de geopende weg tot de Vader in te slaan? Ach nee, er zijn sommigen die harder weggaan dan dat zij kwamen. Er zijn sommigen voor wie onze prediking een reuker des doods ten dode is geweest. Er zijn sommigen die nog altijd de dag vervloeken waarop wij ooit voor hen gepreekt hebben. Ach, ik wenste wel dat het niet zo was. Wij kwamen om de trompet van de blijdschap en de jubel onder u te blazen. O, waarom wilt u die veranderen in de trompet van wee en van oordeel? Wij zijn gekomen om de klokken van blijdschap te luiden, om u tot een bruiloft te nodigen. Ach, waarom wilt u die veranderen in de doodsklok die u nodigt tot het graf? Wij komen uw grote blijdschap verkondigen. Ach, waarom wilt u die veranderen in droevige tijdingen van onbeschrijfelijke smart? We zijn gekomen om het jaar van het welbehagen des Heren bekend te maken. Ach, waarom wilt u dat veranderen in de dag der wraak onder Gods? En tot slot, merk in vers 3 op waarom Christus iemand uit de wereld verlost. Het is opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. Christus verlost mensen, niet opdat zij zich alleen maar zullen verheugen in hun behoud, maar opdat zij levende gedenkteken zullen zijn van zijn lof. Opdat ze eikenbomen der gerechtigheid en planting des Heren mogen worden. En opdat Hij alle eer zal ontvangen. Och, gelovige vrienden, is er ooit een tijd geweest dat u arm en gebroken van hart was? Dat u de gevangene van verschillende begeerlijkheden en genoegens was? En bent u nabijgebracht door dat van vrede sprekende bloed van Jezus? Waartoe is u deze wonderbaarlijke genade gegeven? Het is opdat u eikenbomen der gerechtigheid zult worden. Opdat u planten van des Heren planting zult worden, die nooit uitgeroeid zullen worden. Bent u werkelijk van de uitgestrekte wildernis van de wereld, overgeplant in de hof des Heren, bevochtigd door de zachte en verkwikkende dauw zijns geestes, beschenen door de zonnestralen van zijn liefelijke en vertroostend aangezicht? Ach, zie er dan op toe dat u altijd groen en fris bent, geplant aan waterbeken, en dat u zijn wet dag en nacht overdenkt. Zie erop toe dat u de groene bladeren van een schone belijdenis voor de mensen draagt. En bovenal dat u gode vrucht draagt. Want hierin is uw Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Amen. Zingen we tot slot Psalm 92, het 8e vers, Psalm 92, vers 8. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen om met verheugde monden te roemen. Terecht mijn Gods, in hem mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Psalm 92, het 8e vers. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.